Hoofdstuk 48. Wie is de grootste? Bij zijn terugkeer naar Capernaum begaf Jezus zich niet naar de welbekende plaatsen waar hij het volk had onderwezen, maar zocht hij met zijn discipelen rustig het huis op dat zijn tijdelijk tehuis zou zijn. Gedurende de rest van zijn verblijf in Galilea was het meer zijn doel de discipelen te onderrichten dan voor de menigte te arbeiden. Op de reis door Galilea had Christus opnieuw getracht de geest van zijn discipelen voor te bereiden op de gebeurtenissen die voor hem lagen. Hij vertelde hun dat hij opging naar Jeruzalem om ter dood gebracht te worden en weer op te staan. En hij voegde daaraan de vreemde en plechtige aankondiging toe dat hij door verraad zou worden overgeleverd in de handen van zijn vijanden. Zelfs nu begrepen de discipelen zijn woorden niet. Hoewel de schaduw van zijn grote verdriet over hen viel, ontstond er in hun hart een geest van jaloezie. Zij twisten onder elkander wie de grootste zou zijn in het koninkrijk. Deze strijd trachten zij voor Jezus te verbergen, en zij gingen niet, zoals gewoonlijk, dicht aan zijn zijde, maar bleven achter, zodat hij voor hen uitging toen ze Capernaum binnengingen. Jezus las hun gedachten, en hij verlangde ernaar hun raad te geven en hun te onderrichten. Doch hiervoor wachtte hij op een rustig uur, wanneer hun harten zouden open zijn om zijn woorden te ontvangen. Spoedig nadat zij de stad bereikt hadden, kwam de ontvanger van het hoofdgeld voor de tempel op Petrus af met de vraag: betaalt uw meester het hoofdgeld niet? Matteüs 17, vers 24. Dit hoofdgeld was geen burgerlijke belasting, maar een kerkelijke bijdrage die iedere Jood jaarlijks moest betalen voor het onderhoud van de tempel. Een weigering om het hoofdgeld te betalen zou beschouwd worden als trouweloosheid ten aanzien van de tempel. In de ogen van de rabbies een zeer snode zonde. De houding van de heiland tegenover de wetten van de rabbies en zijn duidelijke verwijten aan de verdedigers van de overlevering verschafte een voorwendsel voor de beschuldiging dat hij trachtte de tempeldienst ten gronde te richten. Nu zagen zijn vijanden gelegenheid om hem in een ongunstig daglicht te stellen. In de ontvanger van het hoofdgeld vonden zij een bereidwillige bondgenoot. Petrus zag in de vraag van de ontvanger een verdachtmaking van Christus eerbied voor de tempel. Vol ijver voor de eer van zijn meester antwoordde hij haastig, zonder hem te raadplegen dat Jezus hoofdgeld zou betalen. Maar Petrus begreep de bedoeling van de vraagsteller slechts ten dele. Er waren bepaalde groepen mensen die waren vrijgesteld van het betalen van het hoofdgeld. In de tijd van Mozes, toen de Levieten werden afgezonderd voor de dienst in het heiligdom, ontvingen zij geen erfdeel onder het volk. De Heere zei: Levi heeft geen bezit of erfdeel met zijn broederen. De Heere is zijn erfdeel. Deuteronomium 10, vers 9. In de dagen van Christus werden de priesters en Levieten nog steeds beschouwd als in het bijzonder gewijd aan de tempel. En van hen werd niet geëist dat zij een jaarlijkse bijdrage leverden voor de onderhoud ervan. Ook profeten werden voor deze betaling vrijgesteld. Door het hoofdgeld van Jezus te eisen, legde de rabbi zijn aanspraken op het ambt van profeet of leraar na zich neer en behandelde hem als ieder gewoon mens. Een weigering van zijn kant om het hoofdgeld te betalen zou voorgesteld worden als een ontrouw jegens de tempel, terwijl aan de andere kant het betalen daarvan beschouwd zou worden tot staving van het feit dat zij hem als profeet verwierpen. Slechts korte tijd tevoren had Petrus Jezus erkend als de Zoon van God, maar nu maakte hij geen gebruik van een gelegenheid om het karakter van zijn meester duidelijk te maken. Door zijn antwoord aan de ontvanger dat Jezus het hoofdgeld zou betalen, gaf hij in wezen zijn goedkeuring aan de verkeerde opvattingen aangaande hem, waaraan de priesters en oversten overwicht trachten te geven. Toen Petrus het huis binnenging, sprak de heiland niet over wat plaatsgevonden had, maar vroeg: wat dunkt u, Simon? Van wie heffen aardse koningen rechten of belasting? Van hun zonen of van de vreemden? Matteüs 17, vers 25. Petrus antwoordde: van de vreemden. En Jezus zei: zo zijn dus de zonen vrij. Matteüs 17, vers 26. Terwijl het volk een land belasting moest betalen voor de onderhoud van hun koning, zijn de kinderen van de vorst zelf daarvan vrijgesteld. Zo werd van Israël, dat beleed Gods volk te zijn, geëist dat zij zijn dienst onderhielden. Maar Jezus, de Zoon van God, stond niet onder deze verplichting. Indien de priesters en levieten waren vrijgesteld om hun band met de tempel, hoeveel te meer God dit voor hem, voor wie de tempel het huis zijns vaders was? Indien Jezus het hoofdgeld zonder protest betaald had, zou hij in wezen erkend hebben dat de eis gerechtvaardigd was. En op deze wijze zou hij zijn goddelijkheid verloochend hebben. Maar terwijl hij het goed achtte om aan de eis gehoor te geven, ontkent hij de aanspraak waarop de eis gegrond was. Door te zorgen voor de betaling van de belasting gaf hij blijk van zijn goddelijke karakter. Het werd duidelijk gemaakt dat hij één was met God en daarom niet onder de belasting viel als een eenvoudig onderdaan van het koninkrijk. Ga gij naar de zee, gebood hij Petrus. Werp uw vishaak uit en de eerste vis die boven komt, grijp die. En wanneer gij zijn bek opendoet, zult gij een zilverstuk vinden. Neem dat en geef het hun voor mij en voor u. Matteüs 17, vers 27. Hoewel zijn goddelijkheid met de menselijke natuur was bekleed, openbaarde hij door dit wonder zijn heerlijkheid. Het was duidelijk dat hij degene was die door David had verklaard: mij behoort al het gedierte van het woud, het vee op de bergen, rijk aan runderen. Ik ken al de gevogelte van de bergen. Wat zich roert op het veld, staat mij ter beschikking. Indien ik honger had, zou ik het u niet zeggen, want mij behoort de wereld en haar volheid. Psalm 50, vers 10 tot en met 12. Terwijl Jezus het duidelijk maakte dat hij niet verplicht was het hoofdgeld te betalen, ging hij geen strijd aan met de Joden over dit onderwerp, want zij zouden zijn woorden verkeerd verklaard hebben en zich tegen hem hebben gekeerd. Om geen aanstoot te geven door de belasting niet te betalen, deed hij datgene wat hij rechtens niet verplicht was om te doen. Deze les zou van grote waarde zijn voor zijn discipelen. Belangrijke veranderingen in hun betrekking tot de tempeldienst zouden zich spoedig voltrekken, en Jezus leerde hen zich niet nodeloos te verzetten tegen de bestaande regels. In zover het mogelijk was, moesten zij vermijden de aanleiding te geven tot verkeerd begrip van hun geloof. Hoewel christenen niet één beginsel van de waarheid mogen opofferen, moeten zij, wanneer het mogelijk is, strijd vermijden. Toen Christus en de discipelen alleen in het huis waren, terwijl Petrus naar de zee was gegaan, riep Jezus de anderen tot zich en vroeg: waarover waren jullie onderweg in gesprek? Marcus 9, vers 33. De tegenwoordigheid van Jezus en zijn vraag stelde de zaak in een geheel ander licht dan dat waarin deze hun was voorgekomen toen zij onderweg erover streden. Schaamte en zelfveroordeling deden hun zwijgen. Jezus had hun verteld dat hij zou moeten sterven om hunnentwil, en hun zelfzuchtige ambitie was in pijnlijke tegenstelling tot zijn onbaatzuchtige liefde. Toen Jezus hun vertelde dat hij ter dood gebracht zou worden en weer zou opstaan, trachtte hij hun te betrekken in een gesprek betreffende de grote beproeving van hun geloof. Indien zij bereid geweest waren om aan te nemen wat hij hun wilde bekendmaken, zou bittere angst en wanhoop hun bespaard zijn gebleven. Zijn woorden zouden vertroosting gebracht hebben in het uur waarin zij verlaten en teleurgesteld zouden zijn. Maar hoewel hij zo duidelijk gesproken had over datgene wat hem te wachten stond, deed het noemen van het feit dat hij spoedig naar Jeruzalem zou gaan hun hoop weer aanwakkeren dat het koninkrijk eerlang opgericht zou worden. Dit had hen ertoe gebracht onder elkander te vragen wie de hoogste ambten zou vervullen. Toen Petrus terugkeerde van de zee, vertelde de discipelen hem over de vraag van de heiland. En tenslotte waagde een van hen het Jezus te vragen: wie is wel het grootste in het koninkrijk der hemelen? Matteüs 18, vers 1. De heiland verzamelde zijn discipelen om zich heen en zei: indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar. Marcus 9, vers 35. In deze woorden lag een ernstige en indrukwekkende betekenis, die de discipelen in het geheel niet begrepen. Datgene wat Jezus opmerkte, konden zij niet zien. Zij begrepen de aard van het koninkrijk van Christus niet, en deze onwetendheid was blijkbaar de oorzaak van hun twist. Hun ware oorzaak lag echter dieper. Door de aard van het koninkrijk te verklaren, had Jezus voor enige tijd de strijd kunnen doen ophouden. Maar dit zou de diepste oorzaak niet hebben geraakt. Zelfs nadat zij volledige kennis ontvangen hadden, zou iedere vraag over voorrang de moeilijkheden opnieuw naar voren gebracht hebben. Op deze wijze zou na Christus heengaan onheil over de gemeente zijn gekomen. De strijd om de hoogste plaats was het gevolg van dezelfde geest die in het begin was van de grote strijd in de werelden hierboven en die Christus en de hemel had doen dalen om te sterven. Er kwam hem een beeld van Lucifer voor ogen, de zoon des dageraads, Jesaja 14 vers 12, die in heerlijkheid alle engelen die de troon omringen te boven ging en die met zeer nauwe banden verbonden was aan de zoon van God. Lucifer had gezegd, ik wil mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Jesaja 14 vers 14. Het verlangen van zelfverheffing had strijd gebracht in de hemelse hoven en had een menigte van de heerscharen Gods verbannen. Indien Lucifer werkelijk verlangd had om gelijk te zijn aan de Allerhoogsten, dan zou hij nooit de hem aangewezen plaats in de hemel verlaten hebben. Immers de geest van de Allerhoogste blijkt uit onzelfzuchtig dienen. Lucifer begeerde de macht van God, niet zijn karakter. Hij begeerde voor zichzelf de hoogste plaats, en ieder mens die wordt gedreven door zijn geest zal hetzelfde doen. Op deze wijze zullen vervreemding, tweedracht en strijd onvermijdelijk zijn. Heerschappij wordt de buit van de sterkste. Het koninkrijk van Satan is een koninkrijk van geweld. Ieder persoonlijk beschouwt ieder ander als een hindernis op de weg van zijn eigen vooruitgang of als een trede waarlangs hij zelf naar een hogere plaats zou kunnen klimmen. Terwijl Lucifer het als iets begeerlijks zag, God gelijk te zijn, heeft Christus, de verhevene, zichzelf ontledigd en heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot aan de dood, ja, tot aan de dood des kruises. Filippenzen 2, vers 7 en 8. Nu stond het kruis vlak voor hem, en zijn eigen discipelen waren zo vervuld met het zoeken van zichzelf, hetzelfde beginsel van het koninkrijk van Satan, dat zij niet met hun Here konden meevoelen, of zelfs maar begrijpen wanneer hij sprak van zijn vernedering ter wille van hen. Op liefdevolle wijze, maar toch met plechtige nadruk, trachtte Jezus het kwaad te herstellen. Hij liet zien wat het beginsel is dat overheerst in het koninkrijk van de hemel en waarin ware grootheid bestaat, geacht naar de maatstaven van de hemelse hoven. Zij die gedreven werden door trots en door het verlangen naar aanzien, dachten meer aan zichzelf en aan de beloningen die zij zouden ontvangen, dan aan de vraag hoe zij God zouden kunnen terugbetalen voor de gaven die zij ontvingen. Zij zouden geen plaats hebben in het koninkrijk des hemels, want zij werden vereenzelvigd met de gelederen van Satan. Nederigheid gaat aan eerbewijzen vooraf. Om een hoge positie onder de mensen in te nemen, kiest de hemel een arbeider die gelijk Johannes de Doper een nederige plaats inneemt voor God. De meest kinderlijke discipel heeft het meeste succes in het arbeid voor God. De hemelse machten kunnen samenwerken met hem die niet tracht zichzelf te verheffen, maar zielen te redden. Hij die de meeste behoefte voelt aan goddelijke hulp, zal erom smeken. En de Heilige Geest zal hem indrukken geven van Jezus, die de ziel zal versterken en verheffen. Na zijn gemeenschap met Christus zal hij uitgaan om te werken voor hen die omkomen in hun zonden. Hij is gezalfd voor zijn opdracht en hij slaagt waar menig geleerde en verstandelijke wijze zou falen. Maar wanneer de mensen zichzelf verheffen en het gevoel hebben dat zij noodzakelijk zijn voor de welslagen van Gods grote plan, dan maakt de Heeren dat zij terzijde worden gesteld. Het wordt duidelijk gemaakt dat de Heeren niet van hen afhankelijk is. Het werk komt niet tot stilstand ter oorzake van hun verwijdering ervan, maar gaat voorwaarts met grotere kracht. Het was niet voldoende voor de discipelen van Jezus om onderricht te hebben ontvangen aangaande de aard van zijn koninkrijk. Wat zij nodig hadden was een verandering van hart die hen in harmonie zou brengen met de beginselen van het koninkrijk. Jezus riep een kind tot zich en plaatste het in hun midden. Daarna nam hij de kleine teder in zijn armen en zei, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voor zeker niet binnengaan. Matteüs 18 vers 3. De eenvoud, het vergeten van zichzelf en de vertrouwende liefde van een klein kind zijn de eigenschappen waaraan de hemel waarde hecht. Dat zijn de kenmerken van ware grootheid. Opnieuw verklaarde Jezus aan zijn discipelen dat zijn koninkrijk niet wordt gekenmerkt door aardse waardigheid en vertoon. Aan de voeten van Jezus zijn al deze onderscheidingen vergeten. De rijken en de armen, de geleerden en de ongeletterden ontmoeten elkaar, zonder gedachte aan stand of aardse superioriteit. Alle ontmoeten elkander als zielen door het bloed gekocht, die allen evenzeer afhankelijk zijn van hem die hij heeft vrijgekocht voor God. De oprechte, berouwvolle ziel is kostbaar in de ogen van God. Hij plaatst zijn eigen zegen op de mensen, niet op hun rang, niet om een grote weerstand, maar alleen door eens zijn met Christus. De Heere der Heerlijkheid is tevreden met hen die zachtmoedig zijn en nederig van hart. Ook graaft gij mij, zegt David, het scheelt uw hels. Uw nederbuigende goedheid, als een element in het menselijk karakter, maakte mij groot. Psalm 18, vers 36. Wie een van zodanige kinderen ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij, zegt Jezus. En wie mij ontvangt, ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft. Marcus 9, vers 37. Zo zegt de Heere: de hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner voeten. Op zulke sla ik acht, op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft. Jesaja 66, vers 1 en 2. De woorden van Jezus deden in de discipelen een gebrek aan zelfvertrouwen ontwaken. Er was in het antwoord op niemand in het bijzonder gewezen. Maar Johannes kwam ertoe te vragen of in één geval zijn houding juist was geweest. In de geest van een kind legde hij de zaak aan Jezus voor. Meester, zei hij, we hebben iemand die u niet volgt in uw naam boze geesten zien uitdrijven, en wij wilden hem beletten omdat hij ons niet volgde. Marcus 9, vers 38. Jacobus en Johannes hadden gemeend dat zij, door die man tegen te houden, de eer van hun meester voor ogen hadden. Zij begonnen nu in te zien dat zij ijverden voor hun eigen eer. Zij erkenden hun angst en aanvaarden de berisping van Jezus. Belet het hem niet, want er is niemand die een kracht doen zal in mijn naam en kort daarna smadelijk van mij zal kunnen spreken. Marcus 9, vers 39. Niemand die op enige wijze toonde goedgezind te zijn tegen Jezus, mocht afgestoten worden. Er kwamen vele mensen die diep onder de indruk waren van het karakter en het werk van Christus, en wiens harten zich voor hem openstelden in het geloof. En de discipelen, die de reden niet konden doorgronden, moesten voorzichtig zijn die zielen niet te ontmoedigen. Wanneer Jezus niet langer persoonlijk met hen zou zijn, en het werk in hun handen achtergelaten zou worden, moesten zij zich niet overgeven aan een bekrompen, ander uitsluitende geest, maar hetzelfde verrijkende medegevoel openbaren dat zij in hun meester hadden gezien. Het feit dat iemand niet in alles overeenstemt met onze persoonlijke ideeën en gedachten, zal ons niet rechtvaardigen hem te verbieden voor God te werken. Christus is de hoge leraar. Wij mogen niet oordelen of bevelen, maar ieder moet nederig aan de voeten van Jezus zitten en van hem leren. Iedere ziel die God gewillig gemaakt heeft, is een kanaal waardoor Christus zijn vergevende liefde zal openbaren. Hoe voorzichtig moeten we zijn om niet één van Gods lichtdragers te ontmoedigen en zo de lichtstralen te onderscheppen waarvan hij wil dat ze de aarde beschijnen. Norsheid en koelheid, aan de dag gelegd door een discipel jegens iemand die door Christus getrokken werd, een daad zoals de daad van Johannes, die iemand verbood om wonderen te doen in de naam van Christus, zou tot gevolg kunnen hebben dat zijn schreden gericht werd op het pad van de vijand, en daardoor zou hij de oorzaak worden van het verloren gaan van een ziel. In plaats van zoiets te doen, zei Jezus, zou het beter voor zo iemand zijn dat een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen. Marcus 9, vers 42. En hij voegde eraan toe, en indien uw hand u tot zonde verleidt, houd het af. Het is beter dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij met twee handen ter helle vaart, in het onuitblusbare vuur. En indien uw voet u tot zonde zou verleiden, hou hem af. Het is beter dat gij kreupel ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee voeten in de hel geworpen wordt. Markus 9, vers 43 en 45. Waarom deze ernstige woorden, die niet sterker benadrukt hadden kunnen worden? Omdat de Zoon des Mensen gekomen is om het verlorenen te behouden. Matthäus 18, vers 11. Zullen zijn discipelen minder eerbied tonen voor de zielen van hun medemensen dan de majesteit des hemels heeft getoond? Iedere ziel heeft oneindig veel gekost. En welke verschrikkelijke zonde is het een ziel van Christus af te keren, zodat voor hem de liefde, vernedering en strijd van de heiland tevergeefs zou zijn geweest. Wederwereld om de verleidingen van de zonde, want er moeten verleidingen komen. Matthäus 18, vers 7. De wereld, aangezet door Satan, zal zich zeker tegenover de leerlingen van Christus stellen en trachten hun geloof te vernietigen. Maar wee hem die de naam van Christus heeft aangenomen en nochtans bevonden wordt dit werk te doen. Onze Heere wordt ten schande gemaakt door hen die er aanspraak op maken hem te dienen, maar een verkeerde voorstelling geven van zijn karakter. En menigte wordt misleid en op verkeerde wegen gebracht. Iedere gewoonte of ieder gebruik dat tot zonde zou leiden en schande over Christus zou brengen, kan beter weggedaan worden, welke offers dat ook zou kosten. Datgene wat God onteert kan niet tot heil van de ziel zijn. De zegen des hemels kan niet rusten op de mens die de eeuwige beginselen van het recht met voeten treedt. En één gekoesterde zonde is voldoende om het verderf van het karakter te bewerkstelligen en anderen te misleiden. Indien de voet of de hand afgehouden zou worden, of zelfs het oog zou worden uitgerukt om het lichaam van de dood te redden, hoeveel te ernstiger zouden wij dan moeten menen in het afleggen van de zonde die dood brengt aan de ziel? In de tempeldienst werd aan iedere offerande zout toegevoegd. Dit betekende, evenals het offeren van wierook, dat alleen de gerechtigheid van Christus de dienst aanvaardbaar kon maken voor God. Doelende op dit gebruik, zei Jezus, iedere offerande zal met zout gezouten worden. Markus 9, vers 49, staat de vertaling. Hebt zout in uzelf en houdt vrede onder elkander. Markus 9, vers 50. Allen die zichzelf zullen stellen tot een levend, heilig en God welvarend offer, Romeinen 12 vers 1, moeten het reddende zout de gerechtigheid van onze verlosser ontvangen. Dan worden zij het zout der aarde, Matthäus 5 vers 13, door het kwaad onder de mensen te beteugelen zoals het zout verderf tegengaat. Maar indien het zout zijn kracht verloren heeft, indien wij alleen belijden vroom te zijn zonder de liefde van Christus te hebben, dan is er geen macht om het goede te doen. Het leven kan geen reddende invloed uitoefenen op de wereld. Uw energie en werkkracht bij het opbouwen van mijn koninkrijk, zegt Jezus, zijn afhankelijk van de vraag of u mijn geest ontvangen hebt. U moet deel hebben aan mijn genaden, om een reuk des levens ten leven te zijn. Dan zal er geen afgunst zijn, geen zoeken van zichzelf, geen verlangen naar de hoogste plaats. U zult die liefde hebben die geen eigen rijkdom zoekt, maar die van een ander. Laat de berouwvolle zondaar zijn ogen richten op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1, vers 29. En wanneer hij op hem ziet, wordt hij veranderd. Zijn vrees wordt veranderd in vreugde, zijn twijfel in hoop. Er ontstaat dankbaarheid. Het stenen hart wordt verbroken. Een golfvloed van liefde stroomt de ziel binnen. Christus is in hem een bron van water, opspringende ten eeuwige leven. Wanneer we zien hoe Jezus, een man van smarten en vertrouwd met ziekten, arbeidt om het verlorene te redden, geminacht, gehoond, bespot, gedreven van stad tot stad, totdat zijn zending vervuld was, wanneer wij hem zien in Gethsemane, terwijl hij grote druppels bloed zweet, en aan het kruis waar hij sterft in zielenstrijd, wanneer we dit zien, zal ons eigen ik niet langer schreeuwen om erkend te worden. Wanneer we op Jezus zien, zullen we ons schamen over onze koelheid, onze traagheid en onze zelfzucht. Wij zullen gewillig zijn iets of niets te wezen, opdat wij met ons hart de Meester kunnen dienen. We zullen vol vreugde het kruis achter Jezus dragen, beproevingen doorstaan, schande en vervolging verdragen om zijnentwil. Wij, die sterk zijn, moeten de gevoeligheden der zwakheden verdragen en niet onszelf behagen. Romeinen 15 vers 1. Geen ziel die in Christus gelooft mag gering geacht worden, hoewel zijn geloof zwak mag zijn en zijn voetstappen wankel als die van een kind. Door alles wat ons gegeven is boven een ander, hetzij de opvoeding en beschaving, karakteradel, christelijke opleiding of godsdienstige ervaring, staan wij in de schuld bij hen die minder begenadigd zijn. En zover het in onze macht ligt, moeten wij hen dienen. Indien wij sterk zijn, moeten wij de handen van de zwak omhoog houden. Engelen der heerlijkheid, die altijd het gelaat van de Vader in de hemel aanschouwen, verheugen zich erover dat ze zijn kleinen kunnen dienen. Bevende zielen, die vele afkeurenswaardige karaktereigenschappen bezitten, zijn hun in het bijzonder toevertrouwd. Engelen zijn steeds daar waar zij het meest nodig zijn, bij hen die de moeilijkste strijd met zichzelf te strijden hebben en wiens omgeving hen het meest ontmoedigt. En in dit dienstwerk zullen de ware volgelingen van Christus meewerken. Indien een van deze kleinen overwonnen zal worden en u iets verkeerd zou aandoen, dan is het uw taak zijn herstel te bewerken. Wacht niet tot hij zijn eerste poging doet tot verzoening. Wat dunkt u, zei Jezus, indien een mens in het bezit is gekomen van 100 schapen en één ervan raakt verdwaald, zal hij dan niet de 99 op de berg laten en heen gaan om de dwalende te zoeken? En gebeurt het dat hij hem vindt, voorwaar, ik zeg u, dat hij zich over die ene meer verblijdt dan over de 99 die niet verdwaald waren. Zo bestaat bij de Vader die in de hemelen is, de wil niet dat één van deze kleine verloren gaat. Matteüs 18, vers 12 tot en met 14. Ga in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf. Gij mocht ook eens in verzoeking komen. Galaten 6, vers 1, naar de dwalende en bestraf hem onder vier ogen. Matteüs 18, vers 15. Breng geen schande over hem door zijn fout aan anderen te verkondigen. En maak ook Christus niet ten schande door de zonde of dwaling van iemand die zijn naam draagt openbaar te maken. Dikwijls moet de waarheid op duidelijke wijze aan de dwalende worden medegedeeld. Hij moet ertoe gebracht worden zijn zonde in te zien, opdat hij zich kan verbeteren. Maar u mocht hem niet oordelen of veroordelen. Tracht niet uzelf te rechtvaardigen. Laat al uw pogingen erop gericht zijn hem tot inkeer te brengen. Bij het behandelen van de wonden van de ziel hebben wij een zeer voorzichtige aanraking, de uiterste fijngevoeligheid nodig. Alleen de liefde die komt van de lijdende op Golgotha kan hier baat geven. Laat met medelijdende tederheid een broeder tegen zijn broeder optreden, wetende dat indien u slaagt, u dienstziel van de dood zult behouden en tal van zonde bedekken. Jacobus 5, vers 20. Maar zelfs deze poging kan vruchteloos zijn. Neem dan nog één of twee met u mede, zei Jezus. Matteüs 18, vers 16. Het zou kunnen dat hun gezamenlijke invloed zegevierde waar de invloed van de eerste broeder geen uitwerking had. Daar zij buiten de moeilijkheden staan, is het waarschijnlijker dat zij onpartijdig zullen optreden, en dit feit zal hun raad groter gewicht geven voor de dwalende. Indien hij niet naar hen wil luisteren, dan, en niet eerder, moet de zaak voor de gehele vergadering van gelovigen gebracht worden. Laten de leden van de gemeenten, als vertegenwoordigers van Christus, zich verenigen in gebed en in een liefdevolle smeekbeden dat de overtreder zich mag bekeren. De Heilige Geest zal spreken door zijn dienstknechten en er bij de afgedwaalde op aandringen tot God terug te keren. De apostel Paulus sprak de geïnspireerde woorden, alsof God door onze mond u vermaant. In naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. 2 Korinthe 5, vers 20. Hij die dit verenigde voorstel verwerpt, heeft de band verbroken die hem aan Christus verbindt en heeft zich op deze wijze afgesneden van de gemeenschap van de kerk. Daarna zei Jezus, zij hij u als de heiden en de tollenaar. Matteüs 16, vers 17. Maar hij mag niet beschouwd worden als iemand die is afgesneden van Gods genade. Laat hem niet veracht of verwaarloosd worden door zijn vroegere broeders, maar behandeld worden met tederheid en ontferming, als een van de verloren schapen die Christus nog steeds tot zijn kudde tracht te brengen. De aanwijzingen van Christus betreffende de behandeling van een dwalende herstelt in uitbreider vorm de les die door middel van Mozes aan Israël gegeven was. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten. Openlijk zult gij uw landsgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laten. Dat wil zeggen, indien iemand de plicht verwaarloost die Christus hem heeft opgelegd, namelijk het trachten terug te brengen van hen die in dwaling en zonde zijn, krijgt hij deel van die zonde. Voor slechte dingen die we hadden kunnen verhinderen, zijn we evenzeer verantwoordelijk als wanneer we zelf schuldig zouden zijn aan de daden. Maar wij moeten de overtreder zelf het kwaad onder ogen brengen. Wij mogen er niet onder elkander over spreken of er kritiek op geven. Zelfs niet wanneer dit eenmaal aan de gemeente is verteld, zijn wij vrij het aan anderen mede te delen. Kennis van de fouten van christenen zal slechts een struikelblok vormen voor de ongelovige wereld. En door over deze dingen uit te weiden, kunnen we slechts onszelf schaden, want door het aanschouwen worden wij veranderd. Terwijl we trachten de fouten van de broeder te verbeteren, zal de geest van Christus ons ertoe brengen om hem te beschermen zover dat mogelijk is, zelfs voor de kritiek van zijn eigen broeders, en hoeveel te meer voor het oordeel van de ongelovige wereld. Wij zelf dwalen en hebben de ontferming en de vergeving van Christus nodig. En zoals wij willen dat Hij ons behandelt, wil Hij dat we elkaar behandelen. Al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel, en al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel. Matteüs 18, vers 18. U treedt op als de afgezante van de hemel, en de gevolgen van uw werk reiken tot in de eeuwigheid. Maar wij behoeven deze grote verantwoordelijkheid niet alleen te dragen. Overal waar zijn woord met een oprecht hart gehoorzaamd wordt, daar is Christus aanwezig. Niet alleen is zijn tegenwoordigheid in de bijeenkomsten van de gemeente, maar vooral waar zijn discipelen, hoe weinig het er ook zijn, in zijn naam samenkomen, daar zal hij ook zijn. En hij zegt, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het zal u ten deel vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Matteüs 18, vers 18. Jezus zegt, mijn Vader die in de hemelen is, om zijn discipelen eraan te herinneren dat, terwijl hij door zijn menselijke natuur met hen verbonden is, deel heeft aan hun beproevingen en met hen meevoelt in hun lijden, hij door zijn goddelijkheid verbonden is met de troon van de oneindige. Welk een heerlijke verzekering! Deze hemelse wezens verenigen zich met de mensen in medeleven en arbeid voor de redding van datgene wat verloren was. En alle machten van de hemel worden aangewend om zich te verenigen met het menselijk vermogen in het brengen van zielen tot Christus.